Daar zit ik een beetje niet in mee, maar... twee keer. Maar is eerst 8 keer laat en dan de laatste 8 keer hoog?
We kunnen het gewoon 4 keer laat.
Maar dat betekent dat het genoemd met hoog. Dus 4 keer laat of 4 keer hoog en dan 1 keer dat het voor jou.
Ja, we kunnen kijken
wat
hoog
is. Ja, 1 keer naam over alle namen.
Ja, dat is
kan zij iets harder op de box, want ik hoor haar niet. En dat vind ik een beetje moeilijk zingen. Met tweede stem. Oh. Oké. Oké, is goed.
So the hymn will
6 keer laag, 6 keer hoog. Zal ik dat even bijzetten?
Nee, we doen wel gewoon 12 keer.
We doen wel 12 keer.
Ja. Eerst 8 keer laag en dan 4 keer hoog.
Ja. Oh, zo. Ik snap het al. Zal ik dat even bijschrijven dan?
Maar beginnen we nu bij de tweede keer of gaan we gewoon vanaf het begin en dan 8 keer laag, 4 keer hoog?
Dat zal vast wel goed zijn.
Ik heb ook stiekem nog niet geteld. Niet geteld. Nee. Oké.
Ja.
Okay, ja. helemaal getypt ook?
Ja, nee. Ik heb gewoon van internet geplukt en gecheckt of de volgorde
al. Oh, zo. Ik dacht dat het helemaal niet getypt.
Ja, oké. Okay.
Naar de tweede keer.
Okay. Ja, maar dan geef ik niet. Doen we gewoon één keer en dan dat stuk.
Vanaf waar gaat u doen?
Goedemiddag gemeente. Iedereen hier in de kerk of met ons verbonden, van harte welkom bij deze dienst. Vanmiddag gaat dominee Hoekman bij ons voor. U ook van harte welkom. We beginnen deze dienst met het zingen uit de oude berijming, Psalm 27, vers 7. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Verlaat u op de Heer. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst.
Gemeente, zullen we in stilte ons voorbereiden op de ontmoeting met de Heer. Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Amen. Geliefde gemeente, genade, zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen lied 181, Majesteit, groot is zijn majesteit.
Maar
De beamer bleef een beetje hangen, denk ik, ergens. Maar ja, dat heb je met techniek. We gaan in gebed. En dat is een moment van thuiskomen bij onze hemelse Vader. Van danken. Van beseffen hoe klein we zijn, maar ook hoe rijk we zijn. En dat we alles mogen zeggen door Jezus onze Heere, die onze broeder is. En hij zegt ook tegen zijn discipelen, ik ga heen naar mijn Vader en uw Vader, mijn God en uw God. En zo mogen wij ook in gebed gaan. Grote God, u die zo dicht bij ons bent, onze hemelse Vader, door Jezus Christus onze Heere, die dood geweest is en die leeft. En die aan de rechterhand van de Vader is en daar is om voor ons te bidden. Onze kleinheid, broosheid, tekortschieten in zoveel dingen. Heere, tot in ons gebed toe. Dat u het alles bij elkaar brengt. En in uw beden meeneemt, zodat wij machtig staan. En toch krachtig bidden, Heere. Want er stelt aan onze kant niets voor. Maar u bent het, die door uw geest in onze harten Het roepen, Abba Vader, werkt. U bent het die onze kromme gebeden die wij opzenden, heiligt en volmaakt. Heere, wij danken u voor de voorspraak in ons hart, de parakleet, de trooster. Door welke wij roepen, Abba Vader, we danken u dat hij is uitgestort door u, de Heer Jezus Christus, gegeven als een geschenk, uitgegoten in ons hart, zodat we lief hebben. En de liefde Gods ook herkennen en er ook uit putten mogen. Maar ook dat u voor ons bent in de hemel om voor ons te bidden. Wij danken u, Heere, dat op dit moment de gemeente samen is. Zoals vanmorgen, nu vanmiddag nog een keer. En Heere, dan geeft u ons uw woord. Dan geeft u ook de gemeenschap aan elkaar. Het samen zingen, bidden en ons verheugen over u. Om onderwijs te ontvangen op onze levensweg, de taak die ons hebt gegeven om te dragen, om te doen. Toegerust ook om christen te zijn in een wereld waarin de duisternis zo tastbaar is en de dingen zich ook aan het toespitsen zijn. Maar waar ook van geldt dat u regeert. Majesteit, groot is uw majesteit, u die ons leidt, u die vanaf de troon de wereld vasthoudt en ook ons vasthoudt. Heere, de wereld is in nood, staat in brand. En daarom brengen we de nood bij u, de oorlogen die er zijn en de grote jongens en grote meisjes die daar allemaal besluiten voor nemen om ergens weer een oorlog te beginnen of te prolongeren of om je in de volgende fase te laten ingaan. Ze hebben er van die mooie woorden voor gevonden en we worden ook op woordniveau gehersenspoeld om het normaal te vinden dat er oorlog wordt gevoerd. Rechtvaardige oorlog is nog zo'n term die ze hebben verzonnen. Heere, u zegt zelf, in uw komst, dan zullen de zwaarden en de spiezen tot ploegscharen worden omgesmeed. Dat is wat u wil. Geen oorlog, maar vrede. En Heere, daarom bidden we om uw komst. Kom, Heere Jezus, kom met haast. Want de wereld, die draait door, en letterlijk en figuurlijk. Maar het is ook een wereld die door u geliefd is en verlost is. Het hele universum door u bevrijd van de machten van de Satan, van het kwaad. En alles zal door de vrede bloeien. Heren, daar zien we naar uit. En daar mogen we nu al van weten en van getuigen van die vrede, van die harmonie. En dat mag ook in onze gezinnen al tot uiting komen. Dat mag in ons leven tot uiting komen. En mensen om ons heen mogen het zien dat we uw eigendom zijn en uw toekomst verwachten. Heere, regeer ons en daarom ook zend uw woord uit in ons leven. De verkondiging van uw woord zoals u het wil, dat in uw naam verkondigd wordt. Aan alle volkeren de boodschap klinkt, oproep tot bekering en behoud in en door Jezus Christus. En dat uw gemeente op dat fundament mag staan en de verkondiging van uw woord mag ontvangen, ook om het weer verder te mogen brengen, door te geven. Zo zien wij op u, Heer, als de schriften gelezen worden uit Johannes 20. En als we de prediking ter hand nemen, een opdracht van u, op en onder de kansel samen met elkaar zoeken om te begrijpen, ja, om een naar te grijpen in geloof, om de lengte, breedte en diepte van uw liefde in Jezus Christus te mogen peilen. Heere, zegen ons. En dat we toegerust door u, voorbereid door u, ook weer onze plek mogen innemen waar u ons zendt. Zend ons, Heere, en zegen ons. En dan bidden we in bijzonder ook voor uw gemeente, waar verdrukking zo aanwezig is. Plekken op aarde, in landen waar uw kinderen vervolgd worden, het getuigenis bespot wordt en tegengegaan wordt, Heere. Maar het is juist dat getuigenis dat u leeft en dat u voor onze zonde gestorven bent, dat alle machten van deze wereld en van de boze verbreekt. Alle knie zal zich voor u buigen en u Heere noemen en belijden. En daar zien we zo naar uit, Heere. En daarom ook, juist daar waar de verdrukking en de tegenstand zo fel is, we bidden u voor uw kinderen, dat ze in alle trouw aan u vast zullen houden en uw naam zullen belijden. Dat wij het ook zullen doen, Heere, op de plek waar u ons stelt en zendt. En dat we niet zullen inhouden of terugdeinzen, maar heel eenvoudig door woord en daad uitleven, uitspreken zo het moet en nodig is. Dat we uw eigendom zijn en dat uw toekomst de enige en de beste toekomst is voor heel de kosmos. Heere, zegen zo uw woord over heel de wereld. Breid uw koninkrijk uit om Jezus wil. Amen. De Heilige Schriften, dat zijn 66 boeken, 39 Oude Testament, 27 Nieuwe Testament. Bij elkaar het ene woord van God, omdat het getuigt van Jezus Christus. Onderzoek de Schriften, zegt Jezus in Johannes 5. Van die zijn het die van mij getuigen. En dat is waar. Belofte en vervulling, profetie en de werkelijkheid dat hij dood geweest is en dat hij leeft. En zo mogen we ook Johannes 20 lezen, vanaf vers 24, waar Jezus Thomas apart neemt. En daar iets mag gebeuren wat ook voor ons van grote betekenis is. Namelijk dat ook Thomas Jezus mag aanraken. Let er maar op, we lezen het. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. Nou, dat was een week eerder, bij de opstandingsdag, dat Jezus aan de avond van die eerste dag, de dag van de Heere, die zondag, bij zijn discipelen kwam. Judas was al afgevallen, maar Thomas was er blijkbaar ook niet bij. En dat is nooit goed, als we ons apart houden van de groep, van de gemeente. Maar goed, het is wat het is. Maar Jezus laat het er niet bij. Het is blijkbaar heel belangrijk, ook Thomas. En daarom gaat Jezus nog een keer bij zijn discipelen op bezoek. De andere discipelen dan zeiden tegen Thomas: we hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen. En Thomas was bij hen gelukkig. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren. En net als de vorige keer, toen was het ook zo. En hij stond in hun midden en zei: vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas: kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. Kom hier met uw hand, steek die in mijn zij. Wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere dingen gedaan. tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Wat een heerlijk woord. Tot hier de schrift. Waarbij je dan ook juist dit gedeelte eigenlijk een verbindingsstuk vormt voor een stuk onderwijs wat ik wil doorgeven met de hulp van de Heere over het woord van Jezus dat we hem, dat de discipelen hem mogen aanraken. Kom hier met uw hand en steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. Vers 27. Hoe Thomas Jezus mag aanraken. Dat staat niet los ook van Lucas 24, waar die eerste dag Jezus bij zijn discipelen komt en waar hij tegen de 10 zegt, Thomas was er niet. Is niet slim, maar ja, het is nu eenmaal zo. Dat Jezus zegt, raak mij aan. Ik ga het straks in de preek wel even verder nog even naar voren laten komen. Maar hier opnieuw, raak mij aan. En in 1 Johannes 1, de zendbrief, dat de discipelen ook zeggen, we hebben hem mogen aanraken. Nou, het belang daarvan voor ons. Daar wil ik met de hulp van de Heere bij stilstaan. Dat de Heer Jezus wil dat zijn discipelen hem aanraken. We gaan eerst zingen, dat is een mooie inleiding ook op de verkondiging. En dus ook om ons erop voor te bereiden, Psalm 40, vers 1 en 2. Thank you. Gemeente, als we Johannes 20, dit gedeelte, voor ons hebben, dan staat er boven in deze Bijbel, en misschien ook wel bij u, Jezus en Thomas. En misschien vullen we het al een klein beetje in, Jezus en de ongelovige Thomas. Ja, die wilde zo graag eerst zien en zelfs zo ver gaan dat hij Jezus eerst moest aanraken, juist op die plek waarvan Thomas zo goed wist dat dat het bewijs zou zijn dat Jezus het is. Want hij is aan het kruis gehangen en de nagels, de spijkers zijn door zijn handen gegaan. En hij zegt, op die plek, daar wil ik mijn vinger in steken. In het litteken van de spijkers. En mijn hand, die wil ik leggen op zijn zij, waar de speer in gegaan is. Dan pas zal ik geloven. Anders beslist niet. En omdat Thomas zo stellig en zo overtuigd is in zijn ongeloof. En zijn vraag, eerst mijn vinger in zijn litteken van de handen leggen. En mijn hand op de wond in zijn zij. Juist door die stelligheid van zijn ongeloof en dat hij deze voorwaarden stelt, daarom zijn we, ik ook, heel snel geneigd om deze vraag van Thomas en hoe Jezus daarop ingaat, ja, eigenlijk niet goed in zijn juiste verband te zien. Want dat doe je toch niet, zo'n vraag, zo'n eis, zo'n voorwaarde. Je moet toch gewoon geloven, Thomas is de ongelovige Thomas en die vraagt zomaar om dit bewijs, om Jezus te mogen aanraken op die plaatsen. Dat doe je toch niet? Hij moet toch gewoon geloven? En zo wordt die vraag van Thomas, die eis, die voorwaarde, eigenlijk door ons niet goed gepeild. En ook hoe Jezus daarop ingaat, niet goed begrepen. Omdat we te veel plaatsen in het persoonlijke leven van Thomas. Dominee, was er dan geen geloofsworsteling in het hart van Thomas? Ja, die was er. Thomas had zich al afgezonderd van de 10. Dat zegt ook al iets. Als je je eigen lijn gaat volgen. Een eindselganger wil zijn. En niet de kracht zoekt. Ook in verslagenheid bij elkaar. Ook in de angst die er is. Want ze waren bij elkaar gekropen. Achter gesloten deuren. Dat zegt al iets van de sfeer. De angst die er was. Van wat gaat er nu gebeuren. En dan heb je in die angst alleen nog maar elkaar. Nou, houd dan elkaar vast. Zoek dan elkaar op, samen sterk. Maar Thomas is er niet bij. Ik krijg ook al eerder in het evangelie de indruk dat Thomas een beetje geestelijk gezien zijn eigen koers uitzet en zijn eigen pad volgt. En ook hier blijkt dat weer. Zijn eigen koers uitzet en zijn eigen pad volgt. Terwijl die 10 bij elkaar schuilen, elkaar nog enigszins proberen vast te houden, terwijl ze van binnen bang zijn, ontbreekt Thomas. Ja, en dan gebeurt het. Jezus komt. En Jezus komt niet zomaar. Hij komt volledig. Hij komt helemaal. Door gesloten deuren, ja, die houden hem niet tegen. Hij is er. En dan spreekt hij tot zijn discipelen. Je kunt dat lezen in Lucas 24. Hij peilt ook de verwarring die er bij hen ontstaat. En dan laat hij zijn handen zien. En dan laat hij zijn voeten zien. Juist waar de littekens in zitten. Ik ben het. Punt. En dan vers 39. Raak mij aan. Dat is een opdracht. Hij praat met ze. Ze mogen hem zien. Ze mogen hem horen. En ze mogen hem vastpakken. Raak mij aan. En de noodzaak voor de aanraking in Lucas 24 wordt door Jezus zelf onder woorden gebracht. Hij is ons ook 10 stappen voor. Want stel je eens voor, gemeente. Je zit daar met angst en beven bij elkaar over de dingen die gebeuren zullen en de dingen die gebeurd zijn. Wie zal de volgende zijn die gepakt wordt? Uit angst voor de Joden en de dingen die gebeuren zullen. En opeens is Jezus daar. Nou, mooi, fijn, prachtig. Maar dan is Jezus weg. En dan kijk je elkaar aan. Was dit echt? Knijp me eens even. Was dit echt? Hebben we dit dan met elkaar gedroomd? Een collectieve massa-hypnose of zoiets? Ja, die gedachten zouden zomaar kunnen opkomen. Maar Jezus wil daarom dat ze niet alleen luisteren en kijken, maar ook dat ze hem aanraken. Hij zegt, raak mij aan. Laat dat maar eens binnenkomen. Jezus wil dat wij hem in al zijn lichamelijkheid, dat hij opgestaan is, dat we hem aanraken, dat we voelen dat hij het is. En dan zegt hij ook, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. Daar heb ik over nagedacht. Hij laat de littekens zien. De nagels, de spijkers op zijn handen en voeten. Een geest heeft geen lichaam en geen beenderen, geen botten. Dus door die gaten in zijn handen en voeten zien ze ook de botten van Jezus. Dat is wat. Zo ver gaat Jezus om zijn discipelen ervan te doordringen dat hij echt die Jezus is die ze lief hebben, dat hij die Jezus is die ze aan het kruis hebben zien gaan, die ze hebben zien worstelen en horen worstelen in de duisternis, die Jezus die zijn geest gegeven heeft aan zijn hemelse Vader, die Jezus die van het kruis is afgehaald door Jozef van Arimathea en Nicodemus in een nieuw graf is gelegd. In de hof van Jozef van Arimathea, dat het die Jezus is en geen andere Jezus. Dat het geen geestverschijning is, zoals bij de waarzegster te Endor. Ja, je moet alles meenemen vanuit de schrift. Daar liet de waarzegster een verschijning opkomen. Ik zie Samuel. Het was Samuel, niet het was een boze geest, die zich voordeed als... De duivel is ook machtig en heeft soms zo'n diepe aansluiting bij menselijke behoeftes. Dat zie je tegenwoordig ook, dat mensen die God kwijt zijn en niet meer kennen, het woord niet meer open doen, nu juist in allerlei wind van leer terechtkomen en in de vreemdste dingen kunnen geloven. En de vreemdste dingen ook meemaken en de vreemdste dingen ook zien. Maar bij Jezus gaat het niet om de vreemdste dingen, het gaat om waarheid, enkel en alleen waarheid, dat hij leeft, dat hij dood geweest is zoals ze hem kennen. Jezus die met een opgetrokken is, met wie ze 3 jaar samen zijn geweest, die Jezus is dood geweest en leeft weer. En daarom zegt hij, raak mij aan, want een geest heeft geen vlees. Dat je niet later zegt, oh, we hebben het gedroomd met elkaar. Of het was een geestverschijning, zoals bij de waarzegster te Endor. Of dat anderen dat zouden invullen voor de discipelen. Ja, dat hebben ze wel gezien, maar het was slechts een geestverschijning. Nee, het is echt waar. Want Jezus zei tegen zijn discipelen, raak me aan, juist op die plekken, die getuigen van de gekruisigde. De plaatsen in zijn lichaam die spreken van zijn liefde voor ons. Dat hij ons lief gehad heeft tot het einde, dat is het doel bereikt door Jezus. Op die plaatsen moeten ze hem aanraken. Hij wil het. Ja, dat is een week geleden. Thomas was er niet bij. En dan gaan we nu kijken hoe dat met Thomas gaat. Want dan zijn ze weer bij elkaar, de 10 discipelen. Nu is gelukkig Thomas er ook bij. 11 dus. En Thomas, 1 van de 12, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. Ja, dat was vorige week. Maar toen hebben die 10 discipelen gezegd, toen Thomas later weer in hun midden kwam, we hebben Jezus gezien, de Heere. Ze hebben alles verteld. Ook dat hij gezegd heeft, raak mij aan, want een geest heeft geen vlees en een geest heeft geen botten. Raak mij aan. Ze hebben alles verteld wat Lucas 24 beschrijft. Het is de Bijbel mooi, hè? Dan word je toch stil van hoe mooi de Bijbel is. Het getuigenis wat Jezus Christus ons wil meegeven als zijn gemeente. Maar dan hoor je ook waarom Thomas, die er niet bij was, en die het nu van het getuigenis moet hebben van de discipelen, niet verder kan komen dan de discipelen voor die eerste ontmoeting met Jezus. Want die konden het ook niet geloven toen de vrouwen aanklopten en zeiden van, Jezus, we hebben hem gezien en gesproken. Maria Magdalena, we hebben hem gezien en gesproken. En Kefas, terwijl Petrus, Kefas genoemd, die ook zegt, ik heb hem gezien en gesproken. Maar ze geloofden het niet, totdat hij kwam en zei, hier ben ik, vrede zij u, en raak mij aan. Thomas staat nu op hetzelfde punt van het niet kunnen bevatten van de werkelijkheid dat Jezus leeft. Kijk, en dan ga ik begrijpen, als er dan mensen zijn, andere discipelen, die zeggen, we hebben Jezus gezien, de Heere. We hebben hem aangeraakt. Ik heb hem echt gevoeld. Dat Thomas zegt, ik moet ook mijn handen in zijn litteken leggen van de spijkers. En mijn vinger daarin steken. Ook ik wil mijn hand leggen op zijn zij, waar de speer doorheen gegaan is. Kijk, dan staat het toch in iets ander licht. Als dat we het helemaal een plekje geven in het persoonlijke leven van Thomas, die maar niet kan geloven en die dan zo'n rare vraag stelt. Als ik niet hem heb aangeraakt, dan zal ik niet geloven. En nu gaan we toch in iets ander kader zien. Jezus die wil namelijk dat zijn discipelen hem aanraken. Jezus weet dat ze dat nodig hebben. Hier zegt Thomas, ik zal dan pas geloven. Kijk, en dan is Jezus daar. Weer een week later dus, na die eerste ontmoeting. En na het getuigenis van de 10 discipelen, nu zijn ze met z'n 11 bij elkaar, opnieuw achter gesloten deuren. En Jezus in het midden, vrede zij u. En dan direct, 1 op 1, contact met Thomas. Kom hier. Met je ogen, met je oren, om te zien dat ik het ben, om te horen dat ik het ben. Nee, direct stoot Jezus door naar de kern van wat Jezus wil. Raak mij aan. Kom maar met je vinger. Bekijk mijn handen zoals een blinde tast en een gezicht leest. Kom maar, kijk maar met je handen, met je tastzintuig. Want een geest heeft geen vlees en een geest heeft geen botten. Kom maar, voel maar. Ik ben het. Wat komt Jezus, de opgestane Jezus, dichtbij? Als opgestane Heere. Geen vaag gedoe. Geen geestelijke verrukking of zoiets. Dat kan ook namelijk. Daar kwam dat overkwam. Paulus die opgetrokken werd in de hemel en die daarover zei van of het in het vlees was of in de geest, ik weet het niet precies. God weet het. Maar hier moeten we het wel weten. Dat het heel concreet is in Lucas 24 en hier in Johannes 20. Dat de discipelen, nu zijn het er 11. Al deze 11 raken Jezus aan. Want wat wil Jezus? Jezus wil dat zij de wereld ingaan. Door hem uitgezonden als apostel. Uitgezonden, apostello. Om het uit te dragen dat Jezus leeft. En niet met een schijnlichaam. Niet met een wishful thinking-achtige constructie van het zou wel fijn zijn als, nee, maar vanuit een werkelijkheid. Hij leeft. En dan begrijpen we ook wat Johannes schrijft in Johannes 1, Johannes 1, de zendbrief. Want dan schrijft hij daar wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben. Wat we gezien hebben met onze ogen. Wat we aanschouwd hebben. Dat gaat dus ook over het verwerken van het horen en zien. Het aanschouwen. Het verwerken. En onze handen getast hebben. Meervoud. Onze handen. Dat schrijft Johannes namens al de apostelen. En onze handen getast hebben van het woord des levens. Dat is het. Jezus wil dat ze hem aanraken. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dat is Johannes 1 vers 1. En het woord is vlees geworden. Kerstfeest. Jezus. De zaligmaker, Immanuel, God met ons. En heeft onder ons gewoond, getabernakeld. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Maar niet op afstand gebleven. Raak mij aan. En onze handen getast hebben van het woord des levens. Jezus wil dat het getuigenis zonder ook maar enige twijfel zal worden doorgegeven. Dat Johannes niet een eigen lijntje krijgt van, oh, je hebt ook nog Thomas gelovigen. En je hebt ook nog mensen die het iets anders zien ten aanzien van Jezus. Nee, ten aanzien van Jezus is er geen enkele ruimte om het anders te zien dan zoals het in de Bijbel is geopenbaard. Het gaat om de Bijbelse Jezus. En dan begrijp je ook dat Paulus in 1 Korinthe 15, dat machtige, grote, lange hoofdstuk, maar ook groot en machtig vanwege zijn diepte, daar zo stellig over is. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondig. Dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat. Waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondig heb. Tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Dus daar hangt alles van af. En dan gaat hij in het vervolg uitwerken. Want ik heb u ten eerste overgeleverd dat ik ook ontvangen heb dat Christus gestorven is voor onze zonden. Overeenkomstig de schriften. Dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is. En dan wordt heel de rij opgezomd. Dat is niet om het even, om het wel of niet te geloven. Nee, dat is het vaste fundament van het geloof. Jezus leeft. Tenzij dat u te vergeefs geloofd hebt. Want dan heb je Jezus als voorbeeld en als een mooi verhaal, een narratief. Maar dan heb je niet de Jezus van de schrift. En onze handen getast hebben van het woord des levens. Hij leeft. Nou, en daar zit zoveel in, ook voor ons gemeente. Want dan hoor ik Jezus al zeggen in de slotwoorden richting Thomas. Zalig die niet gezien hebben. Zalig die niet gezien hebben en toch zullen geloven. Want het getuigenis van Johannes, Petrus, Jacobus en ook Thomas. Dat getuigenis is een getuigenis over de concreetheid, de echtheid van de opgestane Jezus. En dat horen wij. Nu moeten zij en mogen zij dat woord doorgeven. En we worden zalig gesproken. Als we de ooggetuigen en de tastgetuigen. Ze hebben hem, het woord van het leven. Ze hebben hem getast. Wij mogen nu dat woord, hun getuigenis. Mogen we nu ook aan ons hart sluiten en zeggen. Ja, Jezus leeft. Zalig die niet zien. En toch. Zullen geloven. En wat een eerlijke belijdenis van Thomas. Want daar wil ik ook nog iets over dat persoonlijke leven zeggen. Want Thomas zat er diep doorheen, zeker. En Jezus wist dat. Net zoals hij bij de 10 de verwarring peilde in Lucas 24. Hij peilde de verwarring. Juist verwarring door zijn komen. Doordat hij er was, was er verwarring. En daarom zei hij. Raak mij aan. En zo peilt Jezus ook de verwarring van Thomas. Die eisen stelt. Voorwaarden. Eerst zien. Eerst tasten. Dan geloven. Jezus geeft zich. En zegt. Kom maar Thomas. Ja, en dan blijft er ook maar één ding over. Dat Thomas zegt. Mijn Heere. Mijn Kyrios. En mijn God. Gemeente, dat is ook voor ons. Dat mogen wij ook zeggen. Als we het woord ontvangen, het woord horen, dat zij hem getast hebben. En je hoort het. En het komt naar je toe. Jezus leeft, de dood is overwonnen, de macht van de Satan gebroken, de kop van de duivel vermorzeld. Dood, waar is je overwinning? De hel kan me niet meer bedreigen. De dood is geen laatste grens meer, maar een doorgang tot het eeuwige leven. Dan blijft er nog maar één ding over. Mijn Heer en mijn God. Dan mogen wij het ook zeggen. Ook als we het avondmaal vieren en het tasten mogen. Het brood gebroken en uitgedeeld en ik voel het in mijn handen en ik proef het in mijn mond. En de wijn uitgegoten, zijn bloed voor mij vergoten. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En ik smaak en ik proef en ik voel de werking. Zo komt Jezus ook bij ons dichtbij. Raak mij aan. Ik voor u. Mijn gebroken lichaam voor u. Mijn vergoten bloed voor u. Mijn Heere en mijn God. En nu zitten er ook nog heel veel lessen in. De concreetheid van de opgestane Jezus. Want hij leeft. En dat lange, diepe, grote hoofdstuk van 1 Korinthe 15 maakt duidelijk. Hij is opgestaan en wij zullen ook opstaan. Wij zullen niet vervluchtigen tot iets vaags. Tot een soort groot geheel worden verzameld in een soort... Weet ik het wat er aan gedachten kunnen zijn. Nee, maar in onze eigen concrete bestaan. Mijn lichaam wordt opgewekt. Johannes 5. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze horen zullen leven. Johannes 5 vers 29. Er zal een opstanding zijn, tweeërlei zelfs, ten eeuwige leven. Allen die de verschijning van Jezus hebben liefgehad. Zijn heerlijk werk en persoon hebben omhelst. En niemand kan zeggen, Jezus is Heere dan door de Geest. Die hem Kyrios leerde noemen. Van harte, met hele ziel en zaligheid zich aan hem hebben toevertrouwd. Ook met al het gebrek wat er is en zonde die er kunnen zijn. En opstanding ten eeuwige leven. Over allen die hem niet hebben aangenomen. Dat lezen we ook in Johannes 3. Dan blijft de toorn op je rusten. En zonder Jezus sterven, zonder genade sterven. Dan is daar sprake van een opstanding tot veroordeling. Ter verdoemenis, zo staat erin. Johannes 5, vers 29. Zonder verzoening, zonder het bloed dat reinigt van alle zonden, is er ook een concrete opstanding. Ja, dat is de werkelijkheid van de schrift. Tweeërlei opstanding. Ik wil graag van harte die opstanding tot het eeuwige leven nu centraal stellen. Want wij zullen opstaan, zo zegt Paulus ook in 1 Korinthe 15. Een sterfelijk lichaam wordt gezaaid en een geestelijk lichaam wordt er geoogst. Maar dan wel in alle concreetheid, zoals het lichaam van Jezus, want wij zullen aan hem gelijk zijn. Ja, aan Jezus gelijk. En daarom dat hij zo concreet bij zijn discipelen kwam en dat ze hem aan mochten raken. Zo concreet wordt ons opstandingslichaam, dat er aanraking is. Laat hem gewoon maar binnenkomen. Ook als de vraag gaat wegen, zullen we elkaar nog herkennen straks en ontmoeten. Zoals Jezus het toeliet en wilde dat zij hem aanraakten. Zo concreet is dat opstandingslichaam. Dat is toch iets over na te denken. Om je over te verheugen. De concreetheid van het opstandingslichaam van Jezus. Zoals hij opgevaren is, deze Jezus, zo zeggen de engelen bij de hemelvaart, zal al zo terugkeren. Zijn voeten, concreet, zullen staan op de Olijfberg. En alle oog zal hem zien. Dat is tegenwoordig geen probleem meer. We zijn allemaal verbonden. En alle oog kan hem ook zien. Als hij terugkeert. Concreet, lichamelijk. Zichtbaar. Zoals hij opgevaren is. Staat ook in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Hemelvaart niet als een metafoor. Als een mooi beeld van zijn overwinning. Nee, werkelijkheid. En zoals hij opgevaren is, zo komt hij terug. Om op aarde te heersen, waar nu nog onrecht wegkomt en onrecht regeert, zal hij het onrecht voor eeuwig en voor altijd overwinnen en rechtvaardig en wijs en goed regeren. De concreetheid van zijn wederkomst en van zijn regering. Ja, dan hebben we juist in dit getuigenis, Lucas 24, Johannes 20, 1 Johannes 1, dat eerste vers, hij leeft. Hij leeft. Zij mochten hem aanraken. En zo zullen wij ook echt leven. En met hem leven. In zijn koninkrijk. Ja, gemeente, dat zijn dingen om binnen te laten komen. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Ja, wij mogen doorgeven. Wij mogen anderen om ons heen bereiken met dit evangelie. Opdat we door te geloven het leven hebben in zijn naam. Zoals hij leeft, zo zal ik ook leven. Dat de dood overwonnen is. Dat de dood geen begrenzing meer is voor ons bestaan. En dat is wat anno 2026 ons voortdurend wordt wijsgemaakt. Dit is alles. En haal er dan maar het maximaal uit wat er uit te halen is. En als dat niet lukt, dan heb je pech gehad. Dan moet je maar je keuzes nemen. En dan krijg je ook dat mensen dat doen. Massaal. Suïcide. Ook onder jongeren. Vanwege de uitzichtloosheid. En de doelloosheid van alle dingen. Lijden en ziekte. Dan maken we zelf maar vroegtijdig een einde aan. Voordat ik er ook maar enigszins last van heb. Want het gaat alleen maar om het kwalitatieve goede leven wat ik nu heb. En dat andere heeft geen waarde. Wie zegt dat? Kan ik niet in mijn lijden en in mijn ziekte God groot maken? Ik heb het ervaren om me heen. Mensen op hoge leeftijd die op bed lagen. Voor het oog van de wereld totaal geen enkele betekenis meer hadden. Waardeloos misschien wel genoemd door beleidsmakers. Maar zo waardevol voor gezin, kinderen, klein, achterkleinkinderen. Wie zijn wij om daarover te oordelen? Het gebroken leven. Het gehandicapte leven. Juist tot een voorbeeld. Om in eenvoudigheid te aanvaarden dat het woord van Jezus waar is. Kinderen geopenbaard, aan de wijzen en verstandigen verborgen. Nee, we hebben een woord voor de wereld om ons heen. Om te getuigen. De noodzaak van het geloof dat Jezus de Christus is. Want zo hebben wij leven. Leven in zijn naam. Zonder hem geen leven. Wel een opstanding. Ja, dat wel. Maar dan is een opstanding tot eeuwige veroordeling. Eeuwig mis. Eeuwig verloren. Ja, wat mogen we dan veel doorgeven? Jezus leeft. En ik zal met hem eeuwig leven. Amen. We gaan zingen veilig in Jezus' armen. gaan de Heere danken en bidden. Heere, we danken U, grote Koning, lieve Jezus, aan de rechterhand van de Vader. We mogen toegaan tot de troon van de genade. Help ons, Heere. En dat is wat ook Paulus ons toeroept. Wij worden bij de troon van uw genade geholpen. Omdat u er bent. Onze Heere Jezus Christus. Zo mogen wij u aanspreken. Onze broeder. U zegt dus zelf, zeg mijn broeders. Ik voorop tot mijn Vader en tot uw Vader. En Heere, zo bent u naar de hemel gegaan. Zo hebt u de Heilige Geest uitgestort. En zo bent u het ook die terugkeren zal. Wij zien uit. We verwachten met groot verlangen naar die dag. En Heere, daarom ook nu ook ons gebed. Bereik, Heere, allen die u nog niet kennen. Allen die u nog niet persoonlijk hebben omhelst. Misschien wel heel dicht bij ons. Mensen die nog op eigen benen staan. Die uw werk niet nodig hebben. Heere, open de ogen dat ze het mogen zien. En dat wij daarin ook een middel mogen zijn om hen te bereiken met uw heerlijk evangeliewoord. U leeft. En dat we door u ook zullen leven. Heere, zegen de gemeente, de week die we verder ingaan, de werkweek die wacht. Geef kracht en wijsheid. Ook voor de school, de lessen die we volgen, de studenten. Blijf bij ons, Heere. Geef kracht en wijsheid. Vooral ook om op de plaats waar u ons zendt, getrouw te zijn, getuige te zijn van de hoop die in ons is, door woord en daad. Zegen onze ouderen, zegen zieken, de broeders van de kerkenraad. Ja, Heere, dan weten we van alle omstandigheden, ook de werkzaamheden en de situaties waar ze mee te maken hebben. Telkens weer zo verschillend, geef wijsheid, inzicht, geestelijke afgestemdheid op u en op de kudde. En wilt u ze zo gebruiken in uw dienst. Maar de gemeente ook gebed geven voor het ambtelijke werk dat gedaan wordt. Zegen, Heren, en blijf zo bij uw volk, bij uw volk Israël. Als er ook weer zoveel is wat aan spanningen en aan onduidelijkheden zijn. Heren, wilt u geven voor alles dat Israël ook zal erkennen en belijden dat u de Christus bent. Opdat we ons met haar mogen verheugen in u. Zegen, Heere, en neem weg al het zondige. En breng ons veilig thuis op de plaats van bestemming. Uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen nu, rust mijn ziel, uw God is koning. Gemeente, we gaan ons geloof belijden, maar ik vroeg me even af wanneer de collecte was. Is die nu? En dan gaan we daarna gaan we ons geloof belijden. Mogen we nu eerst onze gaven geven? De Heere zegen ons ook daarin. Zullen we dan ons geloof belijden door wat we in ons hart geloven en met ons hart geloven, om dat ook met onze mond uit te spreken over de drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En in aansluiting zullen we dan zingen opwekking 8:3:2. En ieder spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Bevrijd en geef leven. wolken staan versteld door de klank van uw stem. Alles buigt voor koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht. Boven alle namen, hoogste Heer. Voor eeuwig is uw heerschappij, uw troon staat onwankelbaar.
Gemeente, ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, de troostvolle nabijheid, zij met u allen. Amen.